Goedemorgen gemeente. Allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Ook degenen die thuis meeluisteren. De voorganger vanochtend is dominee Vermaat uit Veenendaal. Ik heb voor u een aantal mededelingen. Morgenavond wordt de oudejaarsdienst gehouden. Die begint om 7 uur. Op nieuwjaarsdag wordt er een kerkdienst gehouden. Die begint om 10 uur. Iedereen is uiteraard hartelijk welkom. Volgende week zondag 6 januari worden de bestelde collectemunten na de morgen- en middagdienst uitgereikt in de zaal van de kleine crèche. Een van de ouderlingenkerkrentmeesters zijn daarbij aanwezig. Ook deze zondag zullen de bestelde en betaalde bundels van Weerklank weer worden uitgereikt bij de balie in de hal van de kerk. De collecte, de eerste twee worden voor de preek gehouden en zijn bestemd voor het ouderenwerk in onze gemeente. En de tweede voor pastoraat en catechese. De uitgangscollect is bestemd voor exploitatie van kerkelijke gebouwen. We gaan samen zingen op Psalm 98, vers 1 en wensen elkaar een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie op generatie en die niet laat varen wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die was en die is en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, op deze laatste zondag van het jaar moeten we beginnen met een bericht van overlijden. Daarna willen we gaan staan en een ogenblik stilte betrachten als een herinnering. En willen we met elkaar daarna zingen, Psalm 84, het zesde vers, wat in het leven van deze Jacobus Brouwer een bijzondere plaats had. Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat op 25 december, eerste kerstdag, is overleden Jacobus Brouwer, gewoond hebbend Mariolijnlaan 285. Op 1 januari aanstaande zou hij 90 jaar zijn geworden. We kennen Koos Brouwer als iemand die eenvoudig was en betrokken op de gemeente. Het was voor hem een vreugde als hij op het orgel kon spelen. Orgelspelen was zijn passie. In zijn jonge jaren heeft hij het bombardement van Rotterdam meegemaakt. Later heeft ook het overlijden van zijn vader hem aangegrepen, zoals ook het verlies van zijn broer. Zijn moeder heeft hij tot op hoge leeftijd mogen hebben, die een lange tijd in een kamer tegenover hem in Borgstede woonde, zodat ze voor elkaar tot steun konden zijn. Jaren heeft Koos gewerkt bij de Van Melles biscuitfabriek. Hij vertrouwde in zijn leven op de Heer Jezus. En dat kwam vooral tot uiting toen hij de ernstige boodschap kreeg dat hij kanker had en er niets meer aan gedaan kon worden. Hij bereidde op zijn wijze de begrafenis al voor. Psalm 84, de psalm van zijn lieve vader, moest gelezen worden, maar ook dat Jezus Lazarus uit het graf riep. Hij zag uit naar zijn toekomst. Op de eerste kerstdag is hij overleden. We condoleren zijn zuster en zwager en verdere familie met het verlies van Koos en zullen ook voor hem voorbeden doen. De begrafenis zal plaatsvinden op de evoluente 2 januari op de begraafplaats De Oude Dijk in Barendrecht. Voorafgaand zal er een dienst van woord en gebed gehouden worden hier in de Emmanuelkerk om 14:00. Vanaf 13:00 is er gelegenheid tot condoleren, als ook na afloop van de begrafenis. We denken aan hem en we zingen nu na een ogenblik van stilte Psalm 84 vers 6. Want God, de Heere, zo goed en mild, is te alle tijd een zon en schild. Ik verzoek u om zo mogelijk op te staan. Wij vervolgen de dienst met het luisteren naar de beloften en de geboden van God. En we zingen als antwoord daarop het derde vers van deze psalm: Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Wij horen vanmorgen Gods beloften en geboden uit de samenvatting zoals Paulus die heeft gegeven in Romeinen 13. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. En dit te meer omdat wij het beslissende tijdstip kennen. Namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dan de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Wij willen nu samen bidden. Trouwe en barmhartige God, het overviel ons, misschien wel allemaal, zo een dienst beginnen. Overlijden van iemand die dan niet zoveel talenten had als de meeste van ons. En die toch in stil vertrouwen op u zijn lange levensweg mocht gaan. En daarom danken we u voor dit kind van het licht. Dat op die feestdag van de kerk werd geroepen om weg van alle leed en moeite en verdriet voorgoed bij u te mogen zijn. Heren, daar danken we u voor. Dat er in de gemeente ook mensen zijn die in alle eenvoud lichtdragers van u zijn, door uw genade, door het kinderlijk geloof dat gij hem gaf. We bidden voor zijn zuster en andere familie. We bidden voor de mensen in Borgstede, die zoveel jaren met hem optrokken. We bidden, o God, voor alle die hem zullen missen. We willen u ook danken, heren, dat we deze zondag elkaar hier rondom het woord van u mogen ontmoeten. U hebt ons allen bewaard, ook de kinderen in de afgelopen week, te midden van alle gevaren in het verkeer en zoveel andere gevaren in het leven. Samen met de ouders willen we u danken. In een wereld waarin ook met kinderen zoveel akelige dingen gebeuren. Als er liefde woont thuis. Als een vader en een moeder mogen hebben. Als er trouwe God zorg is, liefdevolle zorg voor hen. We willen u samen met de kinderen danken. We willen u vanmorgen ook bidden of u met ons allen wil zijn, hier in de kerk, maar ook met de mensen die thuis of later nog met de dienst verbonden zullen zijn. We vragen u of gij wilt geven dat het woord van u vanmorgen echt mag opengaan. Na alle diensten en zangdiensten van de afgelopen week. Misschien een beetje vol van al die dingen die we hoorden en zongen. Wilt u er toch plaats voor maken in ons hoofd en in ons hart? En wilt u geven, barmhartige God, door uw genade dat we een gezegende dienst mogen hebben. Allemaal, jongeren, ouderen, heren, zegen ons. Wij vragen u dat, barmhartige God, in de belijdenis van onze zonden. Wilt u vergeven, heren, wat niet naar uw heilige wil was en misschien ook wel is in ons leven. En wilt u ook daarvoor deze dienst gebruiken om ons stil te zetten en de wegen te leren gaan die gij ons wijst. Zo dragen we de dienst aan u op. Hoor gij ons gebed. Wij vragen u dat in Jezus' naam. Amen. Wij openen vanmorgen de Bijbel in drie verschillende Bijbelgedeelten. Het gaat over drie verschillende mensen die allemaal dezelfde naam hadden. Die ene naam hebben we rond kerst vaak gehoord. Jozef. En in de Bijbel komt die naam meerdere keren voor. En er blijkt tussen die drie verschillende Jozefs, waar we vanmorgen met elkaar over willen nadenken, een bijzondere verband te zijn. En ik hoop dat we dat in deze dienst op het spoor zullen komen. Drie verschillende schriftlezingen. Matthäus eerst Genesis 37, daarna Matthäus 1, daarna Lucas 23. Korte Bijbelgedeelten die tegelijk de tekst voor deze dienst vormen op deze laatste zondag van het jaar. De eerste schriftlezing, Genesis 37... vers 5 tot en met 11. Ook had Jozef een droom, die hij aan zijn broers vertelde. Daarom haatten ze hem nog meer. Hij zei tegen hen: luister toch naar deze droom die ik heb gehad. Zie, we waren midden op de akker schoven aan het binden en zie, mijn schoof stond op en bleef ook overeind staan. En zie, jullie schoven kwamen om hem heen staan en bogen zich voor mijn schoof neer. Toen zeiden zijn broers tegen hem: wil jij dan soms over ons regeren? Wil jij dan soms over ons heersen? Daarom haten ze hem nog meer, vanwege zijn dromen en vanwege zijn woorden. Hij kreeg nog een andere droom. En vertelde die ook aan zijn broers. Hij zei: zie, ik heb weer een droom gehad. En zie, de zon, de maan en de sterren bogen zich voor mij neer. toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, bestrafte zijn vader hem en zei tegen hem: wat is dat voor een droom die je gehad hebt? Moeten wij, namelijk ik, je moeder en je broers, soms naar je toe komen om ons voor jou ter aarde neer te buigen? Zijn broers waren jaloers op hem, maar zijn vader hield de zaak in gedachten. Vervolgens lezen we uit Matthäus 1, vers 18 tot en met 21. Jozef rond de geboorte van Jezus. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij nog voordat ze samengekomen waren zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar ongemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En ze zal een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dan de derde Jozef, waarover we willen nadenken. Daarover wordt geschreven in Lucas 23, vanaf vers 49 tot en met 54. Lucas 23, vanaf vers 49 tot en met 53. En al zijn, dat zijn Jezus bekenden, zonden op een afstand, ook de vrouwen die hem samengevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan. En zie, er was een man van wie de naam Jozef was, een raadsheer, een goed en rechtvaardig man. Deze had niet ingestemd met hun voornemen en handelwijze. Hij kwam uit Arimathea, een stad van de Joden, en verwachtte ook zelf het koninkrijk van God. En deze ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. En toen hij het van het kruis afgenomen had, wikkelde hij het in een fijn lijmaat en legde het in een graf dat in een rots uitgehouwen was, waarin nog nooit iemand gelegen had. En het was de dag van de voorbereiding en de Sabbat kwam aan. Hier eindigt de schriftlezing. Zalig zijn zij die de woorden van deze profetie horen en die ook bewaren, want de tijd is nabij. Over deze drie bijbelgedeelten, Jozef, de dromer, zou je ze alle drie kunnen noemen, en misschien nog wel een bijnaam, willen we nadenken. Het thema voor de preek is: was het een droomjaar voor jou? Of wordt het een droomjaar? Maar eerst gaan we met elkaar zingen en onze gaven geven, collecte die ik graag hartelijk aanbeveel. Psalm 90, eerste en derde vers. Gij zijt, o Heer, van de allervroegste jaren. En het derde vers: gij overstroomt het mensdom. Psalm 90, 1 en 3, nadat we onze gaven gegeven hebben. Wij zingen een gemeente als antwoord zonder verdere aankondiging na het muzikale antwoord van de organist. Psalm 17, vers 4 en 8. Maak uw weldaan wonderbaar, maar blijf vooruitzicht dat mij streelt. Psalm 17, vers 4 en 8 als antwoord. Lieve mensen, u heeft, denk ik, uw droomreis al geboekt. Waarschijnlijk ook met vroegboekkorting. Of kennen we dat niet meer? Droomreizen in onze tijd. Was dat alleen maar vroeger? Dat je er jaren voor spaarde. Voor je droomreis. Vaak in combinatie met familiebezoek. Reizen is zo gewoon geworden. Weekendje in Lapland. Beetje naar de zon. We zijn, als het over reizen gaat, de verbazing voorbij. Heb jij hem trouwens al gevonden? Je droombaan? Ach, ook niet meer zo. Vroeger, dan had je een droombaan. Maar tegenwoordig, wie heeft er nog één en dezelfde baan? Bij één en dezelfde baas. Soms waarvoor je geleerd hebt, kom je iets heel anders terecht. Leven is zo anders geworden. Heb je hem al gevonden? Je droomman? Of je droomvrouw? Ach, ook dat wordt steeds minder. Huwelijken, relaties houden steeds minder lang stand. Dromen. Hebben we ze nog wel? Vanmorgen gaat het over drie mensen. Dezelfde naam. Heel verschillende tijd. Bij elk van die drie kun je achter de naam zetten. De dromer. Misschien kun je er ook nog wel achter zetten de timmerman. Maar daar komen we nog op. Drie mensen. Dezelfde naam. En dezelfde droom. We bladeren even wat in hun levensboek. We leggen vanmorgen ons eigen levensboek daarnaast. Hadden we een droomjaar? Of gaan we dat tegemoet misschien? Was het een jaar waarin allerlei wensen in vervulling gingen? Of viel het wat anders? Wat negatiever uit? En hoop je het komende jaar dan misschien te bereiken? Wat je dit jaar niet hebt bereikt. Ik denk, als we bladeren in hun levensboek, en we bladeren vanmorgen ook een beetje in ons eigen levensboek, ik denk dat we veel zullen herkennen. Ik lijk het meest op die. Of zou je dat willen? Ik heb het minst met die Jozef. Of ben je daar bang voor? De eerste Jozef. Elfde kind van Jacob, maar wel heel bijzonder. Pas de eerste van Rachel, zijn lievelingsvrouw. Wat had zij daarna verlangd? En wat had ze een verdriet gehad, jaren. Waarom mijn zusje wel zo makkelijk kinderen krijgen, ik niet. Wat heeft dat een spanning gegeven in dat huwelijk? En wat heeft ze er naar uitgezien en naar verlangd? En soms ook gevreesd, ik krijg ze niet meer, totdat. Ze was al redelijk op leeftijd. En toen toch. En ondanks de jaren, de maanden van vreugde en verwachting, natuurlijk altijd de spanning, wat is het? Een jongen, een meisje. Dat eerste hoopje natuurlijk in die tijd, zij zeker. Het was een jongen. Onwaarschijnlijk. Wat een vreugde. Ja, en toen moest hij ook een naam krijgen. En dat mocht zij bedenken. En toen heeft ze hem Jozef genoemd. En Jozef, dat betekent aan één niet genoeg. Ja, dat was nou misschien niet zo goed. Het was wel eerlijk natuurlijk. Jozef, aan één, niet genoeg. Maar dankbaar was het niet. Maar voordat ik iets lelijks ga zeggen over Rachel, hoe is dat bij ons? Hebben wij genoeg? Jonge mensen, de verwende generatie. Horen wij toch niet een beetje bij de mensen die in alle eerlijkheid moeten zeggen, nooit genoeg. Rupsje, nooit genoeg. Je zoveelste mobieltje. Je zoveelste PlayStation. Je zoveelste vakantie. Je zoveelste vrije dag. Maar neer, is het nou eens een keer genoeg? Bij ons. Dankbaarheid. Voor wat we toch allemaal krijgen. Vrijheid. Gezondheid. Je familie. Je vrienden. Was dit het jaar waarin je materieel, dan misschien stoffelijk, dan misschien qua studiepunten, dan misschien niet genoeg had, een beetje tekort kwam? Maar dankbaarheid. Had je dat genoeg? Tevredenheid. Zit dat woordje vrede in? We zongen daar toch over? In de afgelopen dagen, vrede, vrede op aarde, en die begint niet ergens ver weg. Die begint hier, in jouw hart, in mijn hart, door de genade van God. Vrede. Met Rachel is het niet goed afgelopen, of toch? Misschien weet u dat ook wel. Ze heeft er nog een gekregen. Weer een zoon. Zij noemde hem Benoni, want ze stierf bij de bevalling. Maar Jacob noemde hem Benjamin, zoon van mijn rechterhand. En in die naam werd toch iets zichtbaar van de droom van deze beide ouders. Die naam, zoon van mijn rechterhand. Doet je dat niet denken aan hem die nu aan de rechterhand van God zit? De zoon van Gods rechterhand. De Heer Jezus Christus. Als je aan één niet genoeg hebt, omdat je moet zeggen, als we die zoon aan Gods rechterhand, de Heer Jezus Christus, niet als onze heiland en zaligmaker zouden mogen kennen. Rachel. Nog altijd. U weet het, ze is begraven in Rama. Nog altijd wordt daar het geklaag en het geween gehoord. Moeders in Israël die nog altijd met hun ouder verdriet naar die begraafplaats van Rachel trekken. Maar hoe dan ook. Hoe verdrietig uiteindelijk dat levenseinde was. Ik denk dat we wel mogen zeggen, het is wel wisselzo. Ze had vrede toch bij hem. Nu iets over Jozef zelf. Aan de naam kon hij natuurlijk verder niets doen. Was een begaafde. Veelbelovende jongen. Kreeg van zijn broers al spoedig de bijnaam de dromer. Hij kreeg ze ook nogal wat. Dromen. Of het wijs is geweest. Dat hij ze allemaal verteld heeft, denk ik niet. Soms krijg je bepaalde gaven van God. Zo bijzonder, wees er maar eenvoudig om. Praat er maar niet te veel over. Hij deed het wel, achteraf niet goed natuurlijk. Jozef, de dromer. Ja, mooi leven heeft hij vooral die eerste jaren niet gehad. Had ook beter kunnen zwijgen over de gaven die God hem gegeven had. Soms als je hele bijzondere gaven hebt, blijf dan gewoon eenvoudig onder. Ik herinner me dat ik eens las over een Nobelprijswinnaar, ik meen in scheikunde. Die naar Oslo ging om zijn prijs in ontvangst te nemen, zijn vrouw meenam. En op het plechtigste moment van de feestelijke uitreiking, toen hem de prijs werd omgehangen, hem niet om zijn nek wilde hebben. Hem aanpakte en naar zijn vrouw liep. En zijn vrouw de prijs gaf. En terug naar het katheder alleen maar zei: zij er niet was geweest, had ik het nooit hier gestaan. Mooi is dat. Als je met alle gaven die je van God hebt gekregen, en misschien ook alle mooie dingen die je in dit jaar hebt gehad, naar boven verwijst. Zijn genade. Zijn gave. Van hem gekregen. Jozef. Bijzondere gave. Moeilijk leven. Verraden door zijn broers. Verkocht naar Egypte. Slaaf in een vreemd land. Bedrogen door een valse prinses. Vergeten in de gevangenis. En toch, zijn naam was wel aan één niet genoeg. En als je al die tegenslagen, al die moeite, al dat verdriet uit het leven van Jozef op een rijtje zet, hoe heeft deze man dit overleefd? Ik denk dat je moet zeggen, omdat hij zelf aan één wel genoeg had. De genade van God. Bij hem te schuilen. Vrede in je hart, ondanks alle onvrede om je heen. En eigenlijk moet je zeggen, dat bleek ook aan het einde van zijn leven, u weet het. Zijn laatste verzoek, toen hij stierf. Willen jullie straks, als jullie weggaan uit Egypte naar het eigen land, willen jullie dan ook mijn lichaam meenemen? De droom over Kanaan, Jeruzalem, het land onder Gods hand gebleven. Jozef, de dromer, ook timmerman. Heeft hij niet gezorgd voor al die korenschuren laten bouwen? En moet je niet zeggen, hoe kon hij het vergeven, zijn broers? Vergeven die akelige, domme prinses. Vergeven, wat een zegen. Als je kan vergeven, alleen maar als je aan één genoeg hebt. Als je nou terugbladert, dit jaar, heeft het je nou dichter bij God gebracht? Of moet je zeggen nee? Het is nog even mistig gebleven in mijn geloof. Als je terugbladert, hoe komt dat dan? Komt dat misschien? Een paar jaar geleden was ik er eens getuige van dat zo'n hete luchtballon met zo'n mandje eronder, weet u wel, zou opstijgen. Ik stond erbij, keek ernaar. Dat eerst zo'n ballon helemaal gevuld werd met lucht of met gas. Langzamer reken zich helemaal uitzetten. En toen ging dat mandje ook al een beetje recht hangen. En toen staken ze ook nog die brander aan. En ik dacht, nou gaat het gebeuren. Helemaal niet. Om een of andere reden gingen ze niet de lucht in. Totdat ik het zag. Heel dik touw. Zat vast aan dat mandje. En aan een grote boom vlakbij. En dat dikke touw. Dat moest ook nog los. Dan pas gingen ze omhoog. Jozef was een man. Door de genade van God. Bij wie dat touw is losgemaakt. Die in vertrouwen op God zijn weg kon gaan. Hoe moeilijk ook. Overzicht houden door het geloof in hem. We gaan naar de tweede Jozef. Dat was, zoals u weet, de man van Maria. Afgelopen dagen hebben we vaak die naam horen noemen en horen voorlezen. We weten iets over zijn beroep, timmerman. Eigenlijk was die tweede Jozef ook een meesterdromer en ook een meestertimmerman. Denk maar aan zijn beroep in Nazareth, timmermanswerkplaats. Jozef, de man uit Nazareth. Een man die ook aan één genoeg had. Aan God. De Bijbel vertelt, hij was een rechtvaardig man. Godvrezend man. Gelovig man. Mogelijk is die tweede Jozef al heel vroeg weduwnaar geworden. Was dat huwelijk met Maria een tweede huwelijk? Mogelijk. Die zonen van hem, in Johannes 7 lees je daarover, die niet geloofden in het begin in de Heer Jezus, die zonen van hem, mogelijk zonen uit een eerder huwelijk van hem. Hoe dan ook, hij was erbij, de geboorte van de Heer Jezus. We komen hem nog een keer tegen, 12 jaar later, als Jezus in de tempel een poosje zoek is. En daarna niet meer. Op de bruiloft in Cana, notabene een familielid van hem. Op de bruiloft in Cana is hij al niet meer. En bij het kruis staat Maria ook alleen. Algemeen wordt aangenomen, Jozef, die tweede Jozef, is vroeg gestorven. We hebben gelezen. Rechtvaardig. Godvrezend. Aan één genoeg. Moet je weten. Van huis uit. Een prins. Een man van koninklijke bloede. En dan uiteindelijk timmerman worden. Ergens in donker Galilea. Kan. Blijkbaar. Omgekeerde carrière als die eerste Jozef. Die werd van herdersjongen en van slaaf uiteindelijk onderkoning. En die tweede, nou ja, van prins. Uit het geslacht van rechtstreeks koning David. Timmerman. Meer niet, maar goed. Als je aan één genoeg hebt. In stil vertrouwen, want we lezen verder niks van hem. Alleen dat hij af en toe droomde. En altijd als je die dromen van die tweede Jozef zomaar eens achter elkaar leest. Hij moet weg uit Bethlehem. Hij moet weg uit Egypte. Hij moet een andere route kiezen naar Israël, kortom. Als je die dromen van die tweede Jozef leest, iedere keer ingrijpen van God, andere weg. Die route gaan. Die weg. Blijkbaar een man die aan die ene stem van God genoeg had. Hij ging. De weg die God hem wees in de schaduw van het leven. Aan de kantlijn van de tijd. Was dat ook voor jou? Dit jaar. Heb je wel eens een keer de route van je leven laten verleggen door God? Zijn er wel eens momenten geweest, je hoeft niet alleen maar door dromen. De stem van God komt zo vaak tot ons. Elke zondag. Dat boekje dat je leest. Een lied, een psalm die je zingt. Er zijn zoveel manieren waarop de stem van God tot ons klinkt, ook in gebeurtenissen in je leven. Ooit in het afgelopen jaar. Daardoor roept de wijziging. Zo niet verder. Ik heb te veel aandacht voor zoveel dingen. Terwijl aan één zou ik genoeg moeten hebben. Deze Jozef. Wat heeft die man in stilte meegemaakt? Ja, maandenlang zijn timmermanswinkel moeten sluiten. Geen inkomen gehad. Hoor je niet over? God zorgt. Wat bijzonder. Die tweede Jozef. Timmerman. Dromer. Maar een man gelovig. Rechtvaardig. Vertrouwend. Als je zoals hij niet alleen letterlijk dicht bij de Heere Jezus hebt mogen leven. Als je zoals hij van dichtbij zulke prachtige dingen hebt meegemaakt. Dan mag je toch rijk zijn. In dat vertrouwen je weggaan. En toen hij uitgedragen werd uit zijn timmermanswinkel in Nazareth, kon ook hij zeggen, het is wel with my soul. We gaan naar de derde, Jozef, 33 jaar later. De derde Jozef was een rijk man. Volgens sommigen heeft hij net als veel Joden in het buitenland gewoond. Egypte. Mensen zeggen Arimathea was een plaats in Egypte met een grote Joodse wijk. Mensen, Joden in de diaspora, hebben dat vaker. Het is er nog, Antwerpen, Amsterdam. Nog altijd mensen vanuit het Joodse volk die uitgewaaierd zijn over de wereld, zaken gedaan. Antwerpen, diamanten, goud. Amsterdam, Mokum, diaspora, Joden. Maar hoe rijk deze derde Jozef ook was, hij is er niet blijven wonen. Hij droomde niet van geld en goed. Blijkbaar had hij aan één genoeg. Later weer teruggekeerd. Waar vandaan dan ook. Arimathea heeft ook ergens anders, kan ook ergens anders gelegen hebben, gaan we zo mee eindigen. Maakt de cirkel van de preek vanmorgen helemaal rond. Jarenlang nog gewoond in Israël, vrijwilligerswerk gedaan, lid geworden van de Joodse Raad, man van aanzien, ook een man met een eigen mening. Bij die eigen mening in de Joodse Raad bleek ook waar zijn hart lag. In die vergadering waar besloten werd tot de kruisiging van de Heer Jezus, had hij tegengestemd. De droom bij hem, niet goud, niet goed, andere droom. Koninkrijk van God, daar ging hij voor. Wonderlijk eigenlijk, alles bij elkaar. De stal waar de Heer Jezus geboren is, waarschijnlijk niet een deel van een herberg, maar als je in Bethlehem nu komt, dan ga je dat ook begrijpen, velden van Efrata. Zijn wat spelonken daar. En in de wintertijd werden die spelonken dan gebruikt als stalling in de koude nachten voor de schapen. Daar moet je meer aan denken. Waarschijnlijk ook eens die kribbe waarin de Heer Jezus is gelegd. Waarschijnlijk niet van hout getimmerd, maar gewoon in die rots. Een uitsparing. Konden de schapen in het gedrang de voerbak niet omver lopen. Jezus is daarin gelegd. In zo'n voerbak. In zo'n spelonk. Ergens in Bethlehem. De derde Jozef. woonachtig tenslotte de laatste jaren in Israël. Een man voor wie één maar genoeg was, Jezus. Na de kruisiging heeft die derde Jozef, is hij onmiddellijk naar Pilatus gegaan. Vroeger was de gewoonte, kruiselingen bleef je hangen, liet je hangen aan het kruis. Vogels zorgden voor de rest. Maar het hart van Jozef van Arimathea was zo verbonden met de Heer Jezus en met de discipel, lees je ook ergens van de Heer Jezus, ging naar Pilatus. Zonder enige moeite kreeg hij onmiddellijk het lichaam. Heeft voor 3 dagen onderdak verleend in een grot, zoals het begonnen was. In een voerbak, in de velden, in een grot, ergens bij Jeruzalem. Toen later, die derde Jozef, begraven werd, in zijn eigen graf, toen wist hij, de Heer Jezus is hier al uit opgestaan. En met dat vooruitzicht kun je altijd zeggen, it is well with my soul. 3 maal een Jozef uit de Bijbel. 3 maal mensen die droomden. 3 maal mensen die timmerden. Nou, hij zal het wel hebben laten timmeren in die rots, dat graf. Maar ook zoiets, toch? Die laatste Jozef. Maar alle 3 met 1 grote droom. Het koninkrijk van God. Enige troost in leven en sterven. 40 jaar lang hebben ze die eerste Jozef en zijn laatste en langste droom gedragen door de woestijn. Op weg naar Kanaan. Waar zijn geest, zijn hart, hemels Kanaan, allang was. En van die tweede Jozef, daar onthouden we van, ach, hij had geen droomcarrière van prins Timmerman. En toch, een leven zo dicht bij de Heer Jezus, letterlijk. Maar ook in het geloof, zo dicht bij hem. Liefde ontvangen, maar ook liefde gegeven aan Maria, vooral aan het kind. Alle akelige dingen die er achter zijn rug werden gezegd of soms openlijk zo gelaten. Gods stem gehoord, Gods weg gegaan, aan 1 genoeg. Jezus, mijn heiland, hoe lang zal die laatste Jozef de wandeling naar Jeruzalem hebben gemaakt? Sommigen zeggen, en daar eindigen we, Arimathea, dat is hetzelfde als Rama. En Rama, u herinnert zich dat, hoop ik, dat was het plaatsje waar Rachel begraven is. Rama, dat is de plaats waar eeuwenlang geweend is, verdriet is geweest, ouderverdriet. Rama, dat is de plaats waar nog altijd het graf van Rachel is. Nog altijd ouders met hun verdriet om kinderen die ze niet hebben. Of om kinderen die ze wel hebben, met hun ouderverdriet nog altijd komen. Hoe vaak zal die derde Jozef gewandeld hebben van Rama, 10 kilometer ongeveer, naar Jeruzalem? Wat zal het met hem gedaan hebben? Rama, de plaats van het geween. En dan vervolgens in Jeruzalem, de stad. Misschien heeft hij het zelf wel gezien, waarover Jezus weende. Hoe vaak zal hij daaraan herinnerd zijn? Ook waarom Jezus weende. Omdat hij zo graag aan alle mensen wilde een droomjaar bezorgen. Omdat hij zo graag aan iedereen wil leren, heb je ook al aan één ding genoeg. Omdat hij zo graag in uw en mijn leven niet anders wil dan dat we leren zeggen in het geloof, ik heb mijn God. Dat is mij genoeg. Ik wens me niets meer daarboven. Omdat we door het geloof, en daarvoor moeten we allemaal losraken van de dingen die ons binden aan het stoffelijke, materiële, moeten we allemaal leren om met scha en schande en soms ook met een gevecht in je eigen leven de weg te gaan die God je wijst. Bekering heet dat. Verandering van je levensroute. Was het laatste vraag. Was dit je droomjaar? Of moet er nog komen? 3 mensen die het volhielden. In voorspoed en in tegenspoed, in hoogte en in diepte, win mee of win tegen in uw leven. Door de genade van God, door de liefde van de Heer Jezus Christus, door de kracht van de Heilige Geest. Droomjaar of niet, het is, het was. En het zal zijn, anno domini, een jaar van onze God. 3 Jozef, wij kunnen van alle 3 veel leren. Als je geen liefde hebt voor hem en voor elkaar, vallen de dromen in duigen. Dromen van vrede worden niet waar. Kwaad is niet om te buigen. Als je geen liefde hebt voor hem en voor elkaar, leef je buiten Gods gloria. Als je geen antwoord geeft op verdriet, denk aan Rama, denk aan Jeruzalem, zullen jouw tranen niet drogen. Als je het leed in de wereld niet ziet, worden Gods woorden verbogen. Als je geen liefde hebt voor hem en voor elkaar, leef je buiten Gods gloria. En toch met hem was het, is het en zal het zijn. Toch een droomjaar. Amen. Wij willen nu, gemeente, samen danken en samen bidden. Trouwe God, we danken u dat we in deze dagen zo vaak het woord van u kunnen horen. En we danken u dat ook bekende Bijbelgedeelten ons toch weer kunnen verrassen. En we bidden u, wilt u geven dat we als jongeren en ouderen ons ook laten verrassen. De rijkdom van het woord van u, dat ook in onze tijd, wanneer zoveel mensen denken genoeg te hebben aan de dingen die voorbij gaan. Waarin zoveel mensen denken dat ze zonder u kunnen leven. Waarin het verdriet, de tranen van u, over de mensen die de deur van hun hart gesloten houden, er elke dag moet zijn. Heere, wat een zegen. En dat we mogen weten dat er ook blijdschap is bij de engelen van u. Over iedere zondaar die zich bekeert. Over ieder mens die zich laat stilzetten. En ook over die jongeren en ouderen hier. Die achteraf mogen zeggen. 2018. Het jaar waarin ik meer naar boven leerde kijken. Heere, schenk gij die zegen ook in deze laatste dagen. We bidden, barmhartige God, voor de familie Brouwer, dit zorgenkind, met zoveel liefde ook door de familie omringd, tot u genomen. Zoveel zorgen ook in borgstijden voor hem. We bidden voor allen die werken in de zorg, in de ziekenhuizen of waar ook in onze tijd. We bidden voor allen die werken bij de politie en de justitie als in deze dagen dat extra moeilijk is. We bidden voor allen die werken in de jeugdzorg. Als er zoveel jongeren zijn met een steeds grotere rugzak, almachtige God. U kent het ouderleed, moederverdriet. U kent alle zorgen. Biddend dragen we elkaar aan u op. En we danken u dat we vanmorgen 3 mensen hebben ontmoet. Met hun zorgen en hun verdriet en hun teleurstelling. Die overeind zijn gebleven door u. We bidden, barmhartige God, voor ons land en volk. Voor ons koninklijk gezin. We bidden voor de wereld waarin we leven, vooral de vervolgde kerk. Vooral uw volk Israël. Heere, ontferm u. Zegen gij allen die werken in dienst van de zending. We danken u dat er in onze tijd nog altijd mensen zijn die daarvoor uitgaan. En die het durven zeggen in moslimlanden, in boeddhistische landen, in zoveel andersoortige landen waarin zoveel andere goden worden gediend. Er is er maar één. En hij heeft zijn zoon gegeven. Tot een verzoening voor je zonde. Heere, zegen gij dat werk. Zegen gij ook al het werk dat hier in deze gemeente gedaan mag worden. De predikant en zijn gezin. De kerkraad, de mensen van het bezoekwerk, het jeugdwerk, de zondagsschool, er is zoveel. We danken u daarvoor. En wilt u geven dat mensen ook daardoor, jongeren en ouderen, dichter bij u leren leven. Hoor gij onze gebeden, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen. Willen nu nog zingen over een blije droom uit Psalm 126, vers 1 En vers 3, wanneer de Heer uit vijands macht het gevangen Sion wederbracht, scheen het ons een blijde droom te zijn. 126, 1 en 3 is ons slotlied. Bij de voorbeden vergat ik Marlies Monster van Pallandvliet 35, die verblijft in Bos en Duin, en mevrouw van der Linde van de Sluis, Mariolijnnaam 71. En ik hoop dat vanavond die namen ook genoemd worden voor de voorbeden, ook van de gemeente. Gaat dan u heen in vrede. Aanvaard de roeping om het woord van God niet alleen te bewaren in uw hoofd en in uw hart ook door te geven, aan alle die door hem in jouw of uw leven worden gebracht. Ontvangt ook daarvoor de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere door zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.